NPO Radio 1. Avro Tros.
Een slechte politieserie, zo omschrijven een aantal Maastrichtse ambtenaren wat hen is overkomen. Ze werden onderworpen aan spionage en stevige verhoren. Hoe dat precies zit, dat hoort u zo meteen. En 20.000 zeekoeten zouden er de afgelopen tijd zijn doodgegaan op de Noordzee. Maar Amelander Richard Kiewiet heeft zo zijn twijfels bij dit getal.
20.000, dat getal, daar holt de media achteraan. En volgens mij is dit getal niet zuiver.
Ja, wie heeft er gelijk? Lammert zoekt het uit voor feit of fictie. En de sociale wetenschappen lagen lang onder vuur. Onbetrouwbaar en niet te checken, was de kritiek. Maar het gaat weer helemaal goed, horen we straks van onze optimist. Nu eerst House of Cards aan de Maas.
Micha Blok.
Eén vandaag.
Ja, Lammert, we gaan naar Maastricht, want wat is daar aan de hand?
Ja, je zei het net al, dit verhaal leent zich echt heel goed voor een Netflix-serie. Luister maar even naar onze collega's van L1.
De ambtenaren zouden in opdracht van de gemeente zijn bespioneerd door een detectivebureau. De betrokken ambtenaren, die actief lid zijn van de vakbond CNV, hadden kritiek op een plan om een gezamenlijk kantoor voor bedrijfsvoering op te zetten.
Ja, er lagen dus plannen voor een gezamenlijk kantoor voor de bedrijfsvoering van de gemeenten Sittard, Geleen, Heerlen en Maastricht. En een aantal Maastrichtse ambtenaren die zagen geen heil in dat plan. Ze begonnen een rechtszaak die de ambtenaren uiteindelijk ook wonnen.
Nou ja, een mooi rond verhaal, zou je zeggen, afgesloten.
Ja, zou je zeggen, maar de wethouder die liet het er niet bij zitten. Hij opperde in een interne bijeenkomst of de gemeente niet van die kritische ambtenaren af kon.
Ja, dat lijkt me toch niet een hele slimme manier om met kritiek om te gaan. En het ging ook nog om actieve CNV-leden. Maakt het extra pijnlijk eigenlijk.
Ja, want die notulen van die bijeenkomst die lekte uit naar de ambtenaren zelf en vanuit daar naar de OR en ook de vakbond.
Ja, je zou denken, nou, redenen voor de wethouder om gewoon zijn excuses aan te bieden.
Inderdaad, maar in plaats daarvan huurden ze dus een detectivebureau in dat alle e-mails van de bewuste ambtenaren doorlichtte en die ambtenaren zelfs stevig verhoorde.
Ja, en inmiddels veel kritiek op de wethouder, hè?
Ja, inderdaad. De oppositie overweegt inmiddels een motie van wantrouwen en volgende week spreekt de gemeenteraad hierover. En de wethouder om wie het gaat, John Aerts, is inmiddels van het dossier gehaald.
Ja, dankjewel, Lammert. Onze verslaggever Joris Kreugel ging vandaag naar Maastricht en sprak daar met John Rijmakers, een van die kritische ambtenaren die stevig aan de tand werd gevoeld. En hij vroeg hem naar zijn ervaringen.
De drie gemeentes, Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen, die willen gaan samenwerken in een zogenaamd shared service centrum. En dat betekende dat vanuit de gemeentes ook een hoop personeel over moest gaan daar naartoe. De vakbonden en met name de ondernemingsraad die vonden de business case een heel slecht verhaal van het SSC. En dus hebben ook de vakbonden, die hebben stevig ingezet op de werkgelegenheidsaspecten voor het personeel.
Dat straks niet ambtenaren voor een probleem staan.
Ja, precies, want om de 4 jaar hebben we verkiezingen. Die kan ook weer de stekker eruit trekken als het een slecht verhaal is.
Dat werd niet in dank afgenomen door de gemeente.
Nee, dat werd inderdaad niet in dank afgenomen door de gemeente.
De wethouder die zei van ja, die dwarse ambtenaren, die moeten we dan maar ontslaan.
Ja, inderdaad, dat schijnt hij in een vergadering gezegd te hebben, aan het papier toevertrouwd te hebben, ja.
En die notulen die zijn vervolgens verspreid?
Die zijn inderdaad verspreid, ja. Ik heb in eerste instantie die notulen in mijn bezit gekregen. Ik heb ze gelezen en ik ben me wezenloos geschrokken van wat daarin stond.
Er werd ook gezegd van, die notulen, daar zit een geheimhoudingsplicht op.
Het hele verslag staat nergens concept of vertrouwelijk op.
Hoe hadden ze het volgens u moeten aanpakken dan?
Ze hadden dit verhaal meteen uit de wereld moeten helpen.
Misschien op ramkoers?
Ja.
Want de gemeente Maastricht schakelde een recherchebureau in die e-mails van ambtenaren ging controleren. Ze wilden weten wie de notulen had gelekt. En u kwam er ook achter dat uw mailbox was gelicht. Hoe kwam u erachter eigenlijk?
Ik kwam erachter tijdens het interview met Hofman. Of beter gezegd, tijdens het verhoor met Hofman.
Bedrijfsrecherchebureau.
Ja, inderdaad.
U heeft het over een interview, maar was het niet meer een verhoor?
Zo heb ik dat ook ervaren. Dat ging er behoorlijk stevig aan toe. Gaande de rit werden de vragen steeds indringender, steeds suggestiever. En op het einde van de rit werd de vraag gesteld van, beseft u wel dat u uw geheimhoudingsplicht geschonden heeft?
En dat zou dus ontslag kunnen betekenen, werd u medegedeeld.
Daar staat zelfs gevangenisstraf op.
Wat deed dat met u toen dat het werd verteld?
Het was sowieso een verrassing op de manier zoals ik daar terecht ben gekomen bij dat interview.
U werd meegenomen door de baas van uw baas, hè?
Ja, ik dacht dat ik naar een receptie van een collega ging. Ik was geschokt naderhand, ja.
Toen u verhoord werd door het bedrijfsrecherchebureau, toen wist u nog niet dat uw mailbox was gelicht?
Nee. En natuurlijk bij de aanvang natuurlijk niet. Gedurende de interview werd het duidelijk.
41 mailboxen zijn gelicht door het bedrijfsrecherchebureau. Ja. Uiteindelijk heeft u het verhoor in een verslag van het recherchebureau gelezen.
Ik kon me daar niet in vinden. En ik moest toen tekenen, en toen heb ik gezegd, dat doe ik niet. Maar daar zit nog een heel ander verhaal achter. Ik werd in december kreeg ik van de gemeente kreeg ik een brief waar het hele verhaal nog eens een keer op papier stond. Daar zat een uitgewerkt verslag bij. En ik merkte dat dat verslag genetisch gemanipuleerd was. Er stonden zaken in waarvan ik me van bewust ben dat ik die nooit gezegd heb. Klopte niet.
Want hoe lang speelt het nu?
Eind november. En dat heeft tot 23 januari heeft dat geduurd. En het loopt nog steeds. Ja, we hebben nu wel een briefje gekregen van dat we nu vrijgepleit zijn van alle beschuldigingen.
Namens het college heeft u dat gekregen?
Namens het college, ja.
Wat doet het met u?
Ik zit gewoon vol met kwaadheid en walging. Ik ben het verhaal ben ik ingestoken als slachtoffer. Vervolgens ben ik in een daderrol ben ik neergezet als crimineel samen met mijn andere collega's. En nu zijn we weer slachtoffer. Denk maar eens na van wat het met jou zou doen.
Heeft u gewoon gewerkt in die tussentijd?
Ik ben gewoon blijven werken.
Het lijkt wel of u in een Netflix-serie terecht bent gekomen. House of Cards.
Ja, inderdaad, dat heb ik ook gesteld, ja.
Wat moet er gebeuren?
Ik vind persoonlijk vind ik belangrijk dat de waarheid boven water komt. Dan mogen ze in de gemeenteraad mogen ze daar over discussiëren. En het tweede, dat vind ik vind wel dat een stukje genoegdoening op zijn plaats is.
Wilt u hier eigenlijk nog blijven werken?
Dat hangt af in welke positie. Maar in ieder geval met mijn collega's is het elke dag een feest.
Is dat uit te houden in zo'n organisatie waar je het gevoel hebt dat je geïntimideerd bent, dat je valselijk beschuldigd wordt?
Ja, maar goed, u wordt niet door 1800 collega's geïntimideerd.
Verslaggever Joris Kreugel in gesprek met John Rijmakers. En we hebben natuurlijk de gemeente Maastricht om een reactie gevraagd, maar zowel de verantwoordelijk wethouder als de burgemeester wilden niet reageren totdat zij de gemeenteraad hebben ingelicht volgende week. Nou, ik praat over verder over deze opmerkelijke gang van zaken met Maarten van Gelderen, arbeidsrechtadvocaat. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, een bedrijfsrecherchebureau wordt ingehuurd om ambtenaren te bespioneren. Gebeurt dat vaker?
Nou, dat gebeurt niet zo vaak. In ieder geval niet voor zover ik dat in de praktijk meemaak. Het gebeurt natuurlijk wel vaker dat een werkgever een bedrijfsrecherchebureau inschakelt. Dat is dan vaak in het bedrijfsleven. Maar dat een gemeentelijke overheid dergelijke bureaus inschakelt, dat is niet van iedere dag, zullen we maar zeggen.
Nee, want hoe zit dat juridisch gezien? Mag een werkgever zomaar in e-mails van werknemers neuzen?
Nee, zeker niet. Om te beginnen, e-mailboxen, ook zakelijke e-mailboxen en de berichten die erin staan, die vallen gewoon onder het recht op privacy. En dat is, zeg maar, Europees rechtelijk ook geregeld. Dat ligt in verdragen vast. Dus in beginsel mag je daar niet bij als werkgever. Nou zijn er natuurlijk wel een aantal uitzonderingen. Maar dan moet je toch aan een hele aantal strikte voorwaarden voldoen. Wil je, nou ja, op een eerlijke manier in die e-mailboxen komen, zeg maar.
Ja, en welke uitzonderingen zijn dat dan?
Nou, heel belangrijk is bijvoorbeeld dat werknemers of ambtenaren van tevoren geïnformeerd zijn over het feit dat die e-mailboxen gecontroleerd kunnen worden. Dus de eerste vraag is al, is er een beleid bij de gemeente of bij de werkgever die dat onderzoek uitvoert? Dus weten de werknemers van tevoren dat er gecontroleerd kan worden? Dat is een hele belangrijke voorwaarde. Vervolgens moet er ook een zogenaamde legitieme reden zijn. Hè? Dus er moet echt een gerechtvaardigd belang zijn om dat soort ingrijpende onderzoeken in te zetten. Bijvoorbeeld als je aanwijzingen hebt van ernstig wangedrag of het lekken van hele gevoelige informatie. Nou, daar kun je in deze zaak ook aan twijfelen. Want we hoorden net al in de reportage dat het ging om conceptnotulen. Dat ook nergens uit bleek dat het om hele vertrouwelijke stukken ging. Dus aan die voorwaarden, daar kun je ook al vraagtekens bij stellen. En vervolgens moet het dan ook nog zo zijn dat dat die controle echt noodzakelijk is. Hè? Dus dat je eigenlijk geen andere middelen hebt om dat onderzoek te doen. En het moet ook nog eens proportioneel zijn. Dus het moet in verhouding staan. De maatregelen die je treft ten opzichte van de wantoestand die je aan het onderzoeken bent. Ja, kortom, als je die voorwaarden langs deze casus legt, ja, dan kun je toch hele grote vraagtekens zetten of dit allemaal wel juist gegaan is.
Ja, want ik hoorde u zeggen van tevoren kenbaar maken. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat als je dit als werkgever van tevoren kenbaar maakt, van we gaan in e-mails kijken, we gaan ze lezen, ja, dan worden alle e-mails toch gewoon gedelete.
Ja, eens. Dus daar op die regel, en dat is helaas vaak zo, is ook wel weer een uitzondering. Als je dus echt hele specifieke wantoestanden aan het onderzoeken bent en je hebt ook een heel specifiek vermoeden dat een bepaalde persoon of een specifieke groepen personen zaken hebben gedaan die het daglicht niet kunnen verdragen, dan zou je ook zonder die toestemming vooraf dat onderzoek kunnen doen. Maar dan is het nog steeds wel zo dat je in zijn algemeenheid, bijvoorbeeld in een personeelsgids of in de beleidsregels aankondigt van jongens, in het algemeen, let op, hè, als er wantoestanden zijn, dan kan het zijn dat wij op enig moment zo'n onderzoek in gang zetten. Dus je hoeft dat niet specifiek dan voor dat ene onderzoek te doen, maar wel in zijn algemeenheid moet je kenbaar maken dat je als werkgever je het recht voorbehoudt om zo'n onderzoek te doen.
Ja. En wat is de route op het moment dat jij als werknemer dus je heel erg aangetast voelt in je privacy, omdat je werkgever in je e-mails heeft gelezen? Wat kun je dan doen als werknemer om daar tegenin te gaan?
Nou, het lastige is dat je er vaak pas achteraf natuurlijk van op de hoogte wordt gesteld. En als je daar dan mee geconfronteerd wordt, ja, ik denk dat het dan heel erg belangrijk is dat je je werkgever schriftelijk vraagt om tekst en uitleg van waarom hebben jullie het gedaan en op grond waarvan denken jullie gerechtigd te zijn, hè, dit onderzoek in te stellen. En ook heel belangrijk, denk ik, dat je als werknemer een kopie vraagt van het onderzoek, hè, van de onderzoeksresultaten. Dat je precies weet wat er is onderzocht en wat de conclusies zijn. Zodat je daar op kunt reageren, al dan niet met juridische hulp.
Ja, we hoorden zojuist ook al in de reportage de man zeggen, de ambtenaar, dat hij twijfelt van ga ik hier nog verder werken? Ik kan me voorstellen, het is een enorme vertrouwensbreuk, hè, die je hebt met je werkgever.
Ja, ja, dat kan dus inderdaad zodanig zijn dat je zegt, ja, ik heb eigenlijk helemaal geen vertrouwen meer in deze werkgever. De vraag was geloof ik ook al van, ja, kan je hier nog wel werken? En ja, dat zal afhankelijk van de situatie soms best moeilijk zijn. Het kan best zo zijn dat dat leidt tot een verstoorde arbeidsrelatie en dat het uiteindelijk tot ontslag leidt. Eigenlijk ongewild en ongevraagd, maar dat is mogelijk. Ja, dat is niet uit te sluiten.
En stel dat deze zaak naar de rechtbank gaat, wat zou een rechter vinden van deze zaak in Maastricht?
Nou ja, het is altijd wat riskant natuurlijk om daar hele definitieve uitspraken over te doen als je niet alle details kent. Maar de informatie die ik nu heb en als ik zie hoe dat onderzoek nu heeft plaatsgevonden op een hele grote groep ambtenaren, dus het lijkt ook niet op een heel specifiek gericht onderzoek, dan kan ik me voorstellen dat de rechter hier grote twijfels bij heeft en dat het heel goed zou kunnen zijn dat dit gewoon in strijd is met de privacyregels.
Ja, en tot slot, heeft u nog wat gratis advies voor de ambtenaren waar het om gaat?
Nou, ik heb dit al kort eigenlijk aangegeven. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je zelf de rapportage opvraagt. Van, dat je precies zegt, wat hebben jullie precies van mij onderzocht? Waarom hebben jullie dat gedaan? Dus vraag om een schriftelijke toelichting, want die werkgever moet uitleg geven waarom die dit zo gedaan heeft. En ik denk in dit geval, en dat is misschien een schrale troost, maar dat oprechte excuses zeker op zijn plaats zouden zijn.
Ja, dank Maarten van Gelderen, arbeidsrechtadvocaat.